Hey, wat je net zei met die gist, dus dat is eigenlijk een heel klein beestje, zou je kunnen zeggen. Een heel klein schimmeltje. Kun je het een beetje vergelijken? Ik moest er zelf net aan denken toen je het uitlegt. Kun je dat vergelijken dat je die een soort IKEA-bouwpakket geeft die hij in elkaar probeert te zetten? Of een puzzel die hij zelf moet gaan maken? Dus is dat een beetje die gereedschapskist? Van je geeft hem een bouwpakket en dat bouwt hij op?
Ja, ik denk dat je wel goed kan vergelijken met zo'n IKEA-bouwpakket.
Stel je voor, bij het opentrekken van de koelkastdeur stuit je direct op een penetrante geur ergens vanaf het bovenste plankje. Ai, dat is de kaas. Je opent het vel waar het in ligt en je ziet een blok kaas dat helemaal groen is van de schimmels. Waar wij balen van een bedorven stuk kaas, zien wetenschappers juist een oplossing. Samen met deze schimmels maken zij namelijk plantaardige kazen. Kaas dus, maar dan zonder koe. Mijn naam is Robert Visser.
En ik ben Noor Eldin Emara en u luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennislink. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen.
Deze week zitten we aan tafel met onze redacteur biotechnologie, Sophie van Wijk. Sophie, als het op toetjes aankomt, ga jij dan altijd voor het ijs, het gebak of het kaasplankje?
Oh, dat is wel een lastige vraag. Maar ik denk dat ik toch wel het kaasplankje moet zeggen. Want ik ben niet zo'n zoete kou. Dus ik hou wel echt van gebak en ook van ijs. Maar kaasplankjes zijn gewoon echt genieten. Dus ja, dan als je keuze hebt, dan zou ik daarvoor gaan.
Dit was een strikvraag natuurlijk. Alle drie de opties klinken aan de ene kant helemaal goed en vooral heel erg lekker. Maar aan de andere kant bevatten alle drie de toetjes ook melkproducten. En heeft de intensieve zuivelindustrie gevolgen voor mens, dier en natuur? Sophie, neem ons eens mee in het proces van een glas melk tot een blok kaas. Hoe gaat dat eigenlijk?
Oké, nou, wanneer je de melk hebt, dan moet die natuurlijk eerst gepasteuriseerd worden. En dan begint zeg maar, het kaasmaakproces door het eerst te laten klonteren. Dus dat daar is caseïne zeg maar, belangrijk voor.
En wat is dat precies?
Caseïne is het zeg maar, een van de eiwitten die natuurlijk in melk voorkomt. Dus die knipt soort van in zeg maar, andere stofjes in de kaas. En dan gaat dat samen klonteren in micellen, dat zijn een soort van eiwitklonters eigenlijk, met ook van alles en nog wat erin. En dat noem je dan eigenlijk het stollen van de kaas tot een wrongel. En als je eenmaal de wrongel hebt, dan kan je verder gaan in het verwerken van kaas. Ik ben geen kaasproductie-expert, dus ik weet niet precies hoe het daarna gaat. Maar dan heb je nog een proces van het rijpen van de kaas en tot zeg maar, het een goede kaasvorm heeft. En ik kan me voorstellen als er lekkere smaakmakers bij de kaas komen, als je een kruidenkaas hebt bijvoorbeeld, dat die dan ook toegevoegd worden. En dan dat rijpproces, dat duurt natuurlijk heel lang. En dan bepaalt die ook een beetje van hoe de smaak gaat zijn en hoe zout het is voordat een kaashandelaar het uiteindelijk in de winkel verkoopt of in de supermarkt.
En je kunt er dus allemaal interessante dingen bijvoegen. Je zou ook kruiden en zo. Heel erg lekker, al zeg ik het zelf. Maar wat maakt nou echt de kaas dan eigenlijk? Wat is nou echt de basisingrediënt van de kaas zelf?
Nou, dat zou toch wel echt de melk zijn. Want zonder melk dan heb je eigenlijk op dit moment geen kaas. Dus en binnen die melk zitten eigenlijk alle ingrediënten die je nodig hebt om uiteindelijk tot die kaas te komen.
Zoals die caseïne die je noemde.
Ja, inderdaad. Dus die caseïne is daar belangrijk voor. En die gaat dan allemaal interacties aan met andere eiwitten binnen de kaas. Je hebt ook vier verschillende vormen van dat melkeiwit. En samen werken die uiteindelijk tot een kaas toe. En daar heb je ook een heel proces omheen die dat mogelijk maakt.
Ja. En die caseïne speelt echt een sleutelrol. Hè? Die zien we eigenlijk niet meer als we ons plakje kaas op ons brood hebben zitten. Of op een cracker of gewoon zo uit het vuistje eten. Maar dat is waar het eigenlijk allemaal om draait.
Ja, eigenlijk wel. Van toen ik Edske Bijl interviewde hiervoor, toen zei ze van ja, voor een echte goudse kaas heb je die caseïne nodig, zoals wij hem kennen.
Ja. En dan heb je hem uiteindelijk op je brood liggen of in het kruisje inderdaad. Hoe heb jij hem het liefst eigenlijk, Robert?
Ja, ik, het is een beetje fout. Het is een grote ergernis van mijn vrouw. Maar ik hou er dus van als we een groot stuk kaas hebben om er zo'n stuk van af te snijden. Gewoon met een mes. Mm. Ja. Zo'n homp lekker. Eigenlijk gewoon niet een blok, maar dan echt een heel lang blok. Daar gewoon lekker van te knabbelen. Dat vind ik
barbaars.
Ja, wat een ontboezeming. Ja, ja.
Van het blok zelf? Van het stukje dat je af hebt gesneden?
Nee, van het stukje wat ik heb afgesneden. Okay. Niet dat ik met een kilo kaas dan mijn tanden erin zet.
Dat zou pas echt barbaars zijn.
Ja, ja. Nee, en ik hou wel van stevige kaas of zo. Ik ben een groot liefhebber van Italië. En de Italiaanse kaas, die Franse kaas vind ik allemaal veel te zacht en zo. Maar die Italiaanse kaas vind ik lekker. Die zijn wat steviger. Gewoon Nederlandse belegen kaas ook prima. En jij verraadde net al in je vragen eigenlijk allemaal dingetjes toegevoegd, dat je dat lekker vindt.
Ja, ja. Nou, wat voor mij echt klassiek is, elke zondag gaan wij broodjes eten bij mijn opa. En die heeft altijd komijnenkaas daar liggen. En zo, dat is ook wel een beetje mijn principe. Ik probeer het eigenlijk niet echt zelf in huis te halen. Ik ben dan ook weer niet zo'n grote kaasfanaat. Maar ik vind het wel lekker als het dan bijvoorbeeld van de markt komt, om toch nog even langs die kaasboer te lopen en dan even wat toch stiekem mee te pakken. Mm. Of dus bij anderen, zoals bij mijn opa. En jij zei al, ja, als het op de kaart staat, dan bestel ik het.
Ja, en eigenlijk is het wel grappig, want vroeger hield ik totaal niet van kaas. Toen vond ik dat vies. Nou, ik dacht dat ik dat vies vond, dus ik had het niet. En uiteindelijk vonden mensen in mijn omgeving dat niet echt acceptabel. Die waren van, hoe kun je nou geen enkele kaas lekker vinden? Dus die hebben me langzaam stuk bij beetje met zachte kazen, mozzarella en ricotta geïntroduceerd. En inmiddels ben ik op het punt dat ik gewoon heel graag bij zo'n kaasboer gewoon een beetje een speciaal kaas of zo haal. En dat dan als snack voor me heb met een toastje af en toe. Tussendoor. Niet te vaak. Want het is niet duurzaam.
We hadden hier dus eigenlijk gewoon een kaasplankje op tafel moeten neerleggen.
Ja, kans, jongens.
Je zegt al van het is niet duurzaam. Dit sluit eigenlijk wel heel mooi aan op de volgende vraag. Waarom zijn we eigenlijk op zoek naar alternatieven voor dat lekkere kaas? We zijn allemaal hartstikke enthousiast over kaas. Mm-hmm. Toch zoeken we, ja, naar alternatieven, hoe komt dat?
Ja, dat komt denk ik omdat het maken van kaas is gewoon gebeurd in de zuivelindustrie. En inmiddels is er steeds meer bewustzijn van de milieu-impact van die industrie. Dus zeg maar, het houden van dieren is best wel vervuilend. Want koeien die stoten allemaal broeikasgassen uit, zoals methaan. En dan heb je zeg maar ook heel veel melk nodig, die al dus zeg maar soort van vervuilend is, om uiteindelijk tot zeg maar een kleinere hoeveelheid kaas te komen. Dus dan vergroot dat nog meer zeg maar hoe slecht eigenlijk de milieu-impact is van kaas aan zich. Ja. En daarnaast denk ik ook dat de vraag van, ja, al die koeien die in die stallen worden gehouden, van hebben ze wel goede kwaliteit van leven of niet? Ja. Dus dat dierenwelzijn ook een factor is die gewoon meespeelt met dat consumenten toch graag eigenlijk een beter alternatief zouden willen hebben voor kaas, dat dan inderdaad duurzamer is.
Ja, maar ik denk dat je er ook misschien, als je het plakje kaas ziet of het blokje kaas voor je, denk je ook niet zo heel erg aan dat maakproces. Gewoon hoe het technisch gemaakt wordt, maar ook niet hè, hoe de dieren dan behandeld worden. Mijn kinderen die zijn nu al wat ouder, 8 en bijna 12. Maar toen ze nog wat jonger waren, vroegen ze op een gegeven moment van, hey, mijn melk en mijn kaas, waar komt dat vandaan?
Ja.
En toen begon ik dat uit te leggen. En toen schrokken ze heel erg, want zij dachten dus van, oh, er is een moederkoe en die geeft melk aan een kalfje en daar blijft een klein beetje melk over. En het melk wat overblijft, dat hebben wij in onze beker en daar wordt kaas van gemaakt. En ik weet nog dat mijn vrouw en ik zaten van, nee, zo gaat dat niet. En nou ja, dan, toen hebben we gewoon eerlijk uitgelegd hè, dat mannetjes, koeien of stieren, die worden dan al heel jong vaak worden die doodgemaakt. Omdat daar gewoon niet zoveel, die hebben geen nut, hoe erg dat ook is. En dat het kalfje eigenlijk, ook de vrouwelijke kalfje, weggehaald wordt bij de moederkoe.
Ja.
En dat daarna die moeder heel lang nog melk blijft geven. Mm. Nou ja, dat vonden ze echt heel heftig. Dus toen wilden ze geen melk meer drinken. Kaas eten ze tegelijkertijd nog wel. Oh. Dus er zit wel een soort gradatie in.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel wat moeite mee kreeg. Ik eet dus nog wel kaas. Je hebt ook net bij een enthousiaste verhaal gehoord. Maar ik vind zo'n alternatief dan wel heel interessant klinken. Van,
Zeker.
Ja, en het begint inderdaad bij bewustzijn, denk ik. Ik bedoel, dat kinderen nog wisten dat het wel begon bij die koe. Dat ben ik eigenlijk heel blij mee om te horen. Want ik heb toch ook generaties gehoord aan wie je dan vraagt... en waar komt melk vandaan? En die dan heel trots zeggen, van de supermarkt.
Ja,
en dat het daar ophoudt.
Ja. Ja.
Er is nog genoeg winst te behalen, denk ik, op bij bewustwordingsvlak ook.
Ja, ja, ik ben opgegroeid op het platteland en mijn kinderen gewoon in de stad. Maar ik heb wel het idee om dat nog aan ze te laten zien. En nou ja, te laten zien, dat weten ze dan wel. Dat is ze maar ingeramd, zeg maar.
En dat het toch nog steeds zo lekker is. Hè? Dat is echt niet alleen iets van het platteland. Want we hebben bijvoorbeeld ook aan onze luisteraars gevraagd. We hebben ze eigenlijk drie opties voorgeschoteld. Van hoe grote kaasliefhebber ben je nou eigenlijk? De eerste optie was geen kaas voor deze baas. Niemand gekozen. Tweede optie was, ik ben een medium kaaskop. Wederom niemand gekozen, want zowel op Instagram als Twitter gingen eigenlijk alle reacties naar, ik ben een echte cheese lover, all the way. Dus ik denk dat de vraag nog steeds heel hoog is. En ook dus bijvoorbeeld onder mensen die toch echt wel bewust zijn van de consequenties, hè, voor de dieren, voor het milieu. Maar eigenlijk die smaak niet zomaar willen loslaten.
Ja, weet ook niet voor niets. Zoals Nederlanders worden ook al kaaskoppen genoemd.
Ja.
Dat is best wel fundamenteel zo aan de misschien Nederlandse cultuur bijna.
Ja,
zou dus je kunnen zeggen.
Kunnen we dat dan wel zomaar loslaten?
Ja. Ja. Kortom, de koe speelt een centrale rol in de productie van een echt stuk oer-Hollandse kaas.
Nog even de koeien bedanken.
Dankjewel voor de melk.
Op het ingrediëntenlijstje staan grote gevolgen voor het milieu en dierenleed. Veganistische kaasliefhebbers bevinden zich in een lastige positie. Onderzoekers zijn op zoek naar plantaardige alternatieven voor dier- en milieubewuste kaasfanaten. Sophie, van welke alternatieven voor zuivel maken we nu al veelvuldig gebruik?
Ik denk dat je hier kunt denken aan allemaal plantaardige melkproducten. Dus havermelk, amandelmelk. Je kunt tegenwoordig ook rijstmelk, sojamelk en nog meer krijgen. Je hebt ook veganistische plakken. Die kan je in de supermarkt vinden. Dat is dan plantaardige kaas. Maar dus een soort van een kaasvervanger die gemaakt is van plantaardige ingrediënten. En zit dan ook in. En volgens mij wordt ook. Je hebt lactose, dat komt ook uit zuivel. Je ziet ook dat er steeds meer soja-eiwit wordt gebruikt in, als vervanger van die lactose. Maar dat is dan echt in het ingrediëntenlijstje van zo'n product dat je dan ziet van een, ik weet niet, een tapenade of zo. Dus ook meer onzichtbare zuivel eigenlijk, die dan vervangen wordt door plantaardige alternatieven.
En van dat lijstje wat je net noemt, zitten daar ook dingen tussen die jij vaak eet of drinkt?
Sinds ik me meer bewust ben geworden van de milieu-impact van zuivel, ben ik geen melk meer gaan drinken, maar gebruik ik sojamelk of havermelk voor mijn ontbijt, voor mijn havermout. En eigenlijk probeer ik waar mogelijk in het koken ook te zeggen van, in plaats van dat ik dan slagroom gebruik, gebruik ik sojaroom. Of in plaats van boter, doe ik margarine of plantaardige boter. Of plantaardige mayonaise. Dus er is op het moment al best wel veel mogelijk in het vervangen van dierlijke zuivelproducten.
Ja, dus waar het kan, doe je dat. Heb jij dat ook Noor of niet?
Ja, ik had de sojaroom had ik nog niet gevonden, eerlijk gezegd. Maar eigenlijk precies dit. Ik heb inderdaad ook altijd havermout 's ochtends. Misschien is dat een andere oer-Hollandse traditie dan, waar we nu achter komen.
Ik eet dat ook.
Ja, precies. Nou ja, dan moet het wel, hè. Maar inderdaad ook net de switch gemaakt van melk naar havermelk. Want dat is prima. Er zijn tegenwoordig zoveel opties, inderdaad. Mm. En ik heb het idee met kaas zijn we nu dus aan het ontdekken. Ik vind ei alleen nog een lastige. Dingen als gebak en zo. Er zit toch vaak nog sporen van melkproducten in en ei. Weet je of daar eigenlijk alternatieven al
Ja, je hebt wel van die... je hebt ei-smaak-alternatieven. Ik heb voor mijn verjaardag ooit een veganistisch kookboek gekregen. Daar had je kala namak. Dat is een soort gerookt zout. En dat heeft dan een beetje zo'n zwavelachtige smaak. En die kan je dan toevoegen voor ei-smaak. Maar je hebt ook van die veganistische ei-mixes of zo. Die je dan tot scrambled eggs kan oppakken. Alleen daar heb ik zelf nog niet zo heel veel mee geëxperimenteerd. Want ik vind het nog wel lastig om ervoor te zorgen dat ik al mijn eiwitten als vegetariër binnenkrijg. Want ik ben wat dat betreft meer flexi-veganist. Mm-hmm. Ik eet vegetarisch, maar en waar mogelijk veganistisch. Maar ik wil ook zorgen dat ik een gezond, gebalanceerd dieet heb en dat ik genoeg eiwitten binnenkrijg. En dan is eieren gewoon echt de makkelijkste manier om dat te doen. Dus dat. Ja.
Is dat begrip ook op jou van toepassing, flexi-veganist?
Ja, ja, ik sport heel veel en dat betekent dat ik ontzettend graag kwark eet. Want ik moet inderdaad mijn eiwitten gewoon ergens vandaan halen. Dus dat, dus dat klopt wel, ja. Mm-hmm. Ja. Ik eet wel vlees, maar ik denk nog 1 keer in de 2 weken of zo, zoiets. Maar dat herken ik wel. Ja, dat blijft toch een beetje een worsteling ermee. Hey, als we nou naar die kaas kijken, hè, als we die willen maken zonder dat er een koe aan te pas komt. Mm-hmm. Wat is het recept daarvoor? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat recept dat bestaat uit een aantal dingen. Ten eerste, je hebt zeg maar de code nodig van dat caseïne-eiwit. Zeg maar, dat zit dan in het DNA van zo'n koe verwerkt. En die code die weten we inmiddels. En die kan je dan, daar kan je een kopie van laten bestellen of maken door een bedrijf.
Oh, dus die code is ontcijferd en ja, daarna kun je hem eigenlijk namaken.
Precies, van je hebt dan niet steeds weer een sample van de koe nodig of zo om die opnieuw te krijgen.
Dus je maakt een soort nep onderdeel van een koe, moet je zeggen. Ja, maar dan op hele kleine schaal natuurlijk.
Precies, van gewoon de DNA-sequentie. En dan heb je een gist nodig die sequentie kan opnemen. Dus het is een beetje vergelijkbaar met, je geeft zo'n gistcel de toolbox die het nodig heeft om zelf dat caseïne-eiwit te kunnen maken. En dat überhaupt al voor elkaar krijgen is een heel proces. Van dat zijn de onderzoekers nu ook aan het proberen te verbeteren of te optimaliseren. En dan als zo'n gist eenmaal die DNA-sequentie heeft en dan ook het gereedschap om het eiwit in de goede vorm te krijgen, want dat is heel belangrijk voor de functie. Mm-hmm. Dan heb je nog het hele productieproces eromheen, dat je die gisten allemaal opkweekt in een fermentatievat. Dus daar zou je kunnen vergelijken met fermentatie van bier bijvoorbeeld. Daar gebruik je dus ook gisten die dan de suikers in, noem dat de ingrediënten voor bier, omzetten in alcohol. Ja. En in dit geval heb je dus dat de gisten dan suikers van een bron omzetten naar eiwit. En dan heb je nog het isolatieproces daarvan. Dus die schimmels die maken natuurlijk ook andere dingen dan eiwitten, afvalstoffen, breken misschien ook zelf af. En je wilt uiteindelijk gewoon dat melkeiwit zonder poespas ernaast. En daarvoor moet je het dan gaan scheiden van de rest in dat mengsel. Ja. En dan helemaal aan het einde heb je het melkeiwit en dan moet nog het kaas maken beginnen. Dus dat je dat mengt met de suikers en de zuren en het stremsel om kaasmengsel te maken dat dan kan stollen met de wrommel en rijpen.
Precies, dan komt dat hele proces weer.
En dat proces is sowieso vrij van dieren, dus dat proces na het kaaseiwit.
Afhankelijk van waar je de andere ingrediënten vandaan haalt. Want kaas bestaat ook uit vet en dus uit die suikers. Als je de suikers zeg maar weer uit melk haalt, dan heb je alsnog een dierlijk product die erin zit. Maar je kunt natuurlijk ook suikers uit planten halen. En vetten kan je ook uit planten halen. Dus dat kan ontworpen worden om helemaal diervrij te zijn, inderdaad.
Hey, wat je net zei met die gist. Dus dat is eigenlijk een heel klein beestje, zou je kunnen zeggen. Een heel klein schimmeltje. Kun je het een beetje vergelijken? Ik moest er zelf net aan denken toen je het uitlegt. Kun je dat vergelijken dat je die een soort IKEA-bouwpakket geeft die hij in elkaar probeert te zetten? Of een puzzel die hij zelf moet gaan maken? Dus is dat een beetje die gereedschapskist? Van je geeft hem een bouwpakket en dat bouwt hij op?
Ja, ik denk dat je wel goed kan vergelijken met zo'n IKEA-bouwpakket. Omdat je dan ten eerste heb je zo van de informatie nodig om dat eiwit te kunnen maken. En dan het gereedschap daaromheen. Dat is ook belangrijk om uiteindelijk dat melkeiwit te krijgen. Dus dit is heel specifiek en technisch, maar als die schimmel dat melkeiwit heeft gemaakt, wil je ook zo van de instructie van, je moet nu het eiwit uit de cel gooien. Ja, want als het in de cel blijft, dan wordt het moeilijker om te scheiden uiteindelijk.
Bijna een beetje, je moet de verpakking dan daarna weggooien, want die heb je niet nodig voor je kast. En wat ik begrijp ook uit jouw woorden is, het is allemaal nog niet zo eenvoudig. Hè? Het is best ingewikkeld, maar dat is een IKEA-kast in elkaar zetten. Ook, ja. Fair enough, ja.
En dan hebben we het nu ook alleen nog maar over het melk-eiwit, hè, jongens. Ik denk dat er veel mensen nu met een knorrende maag zitten luisteren, maar ze hebben toch vooral dat mooie stuk kaas in gedachten nu. Laten we gewoon even ter zake komen. Dus hoe smaakt die kaas dan? Is het ook echt dezelfde smaak, textuur als de kaas die we gewend zijn van de koe?
Ja, dat hopen de onderzoekers en mensen, zeg maar, van die biotechbedrijven die bezig zijn daarmee heel erg. En ik denk dat er ook wel de logica van, je hebt in ieder geval de dierlijke eiwit erin zitten en met die plantaardige vetten en zo weet je ongeveer wat voor een smaakeffect die kunnen hebben. Maar uiteindelijk mogen ze op dit moment de producten nog niet proeven, omdat je daar ook een soort veiligheids aspect aan hebt. Dus voordat het eenmaal...
Een veiligheidsaspect?
Ja, in de zin van als je met zo'n proces dan een kaas hebt gemaakt, dan zeg maar, zitten daar regulering omheen, voedselveiligheidsregulering. Die moet je kunnen aantonen van, is dit ook veilig om te eten
omdat
of niet?
Dat het nieuw is natuurlijk.
Ja, ja, dus en tegenwoordig, kan je als onderzoeker niet zo snel meer in je eigen huiskamer of zo wat een experiment in elkaar zitten en dan gewoon maar proeven.
Niet even in je schuurtje erbij.
Nee. Precies. En waarschijnlijk vinden ze dat heel jammer. Maar ja. Aan de andere kant is het ook wel om mensen te beschermen en onderzoekers. Dus
En deze resultaten hebben we dan nog niet, hè, met mensen die je hebt gesproken. Voor mij is het al wel voorzichtig op de markt, hè, een bepaalde soorten vegan kaas. Weet je dus hoe dat ontvangen wordt?
Je bedoelt de plantaardige kaas?
Plantaardige kaas.
Ja, van plantaardige kaas kan je nu gewoon inderdaad kopen. Je hebt daar heel veel varianten van. En volgens mij is uit onderzoek van de Consumentenbond gebleken dat die toch minder lekker is dan normale kaas. En ook ongezonder. Helaas.
Ja, dat bevatte veel vetten, hè? Daar kwam het geloof ik op neer.
Ja, van dat kwam dan, hoe ik het nu als consument begrijp, doordat een van de hoofdingrediënten is kokosvet. En dat is dan precies een van de vetten die allemaal onverzadigde vetzuren heeft. Ja. En dus minder goed voor je is. En dan heb je ook nog het vitamine- en mineralen aspect. Dus minder gezond en ook iets minder lekker. En ik heb wel eens veganistische kaas geprobeerd. Ja, het smaakt ook wel echt anders en niet even lekker als normale kaas, vind ik persoonlijk.
Komt niet op jouw kaasplankje. Ik zou het sowieso niet
als kaasplankje doen, inderdaad. Maar misschien bovenop een pizza of zo, dan is het alweer wat beter te doen. Maar ja.
Dus de productie van plantaardige kazen is al mogelijk en op dit moment nog volop in ontwikkeling. Als jij er eentje zou tegenkomen in de supermarkt, zou je hem dan in je winkelmandje stoppen? Wat maakt je nieuwsgierig of houd je op dit moment juist tegen? Discussieer met ons mee op Twitter en Instagram via @NemoKennislink. In hoeverre zijn we hier als maatschappij eigenlijk klaar voor? Is er voldoende vraag naar, denk je?
Ja, ik denk wel dat van die consumenten die de veganistische kaasalternatieven gewoon niet zo lekker vinden en wel graag duurzamer boodschappen willen doen, dat die zeker wel interesse zullen hebben voor dit product. Maar ik weet niet hoe groot die groep is. En natuurlijk is het ook wel van mensen er ook wel anders tegenaan kijken. Ik kan me ook voorstellen dat je... dat was niet soepel. Ik kan me ook voorstellen dat je als veganist soms om andere redenen plantaardig bent gaan eten. Bijvoorbeeld dat doordat je het niet eens bent met die industriële landbouw. En dat je... daarom zeg maar dus geen zuivel eet. En dan als de diervrije kaas ook weer eigenlijk alleen door grote bedrijven gemaakt kan worden, die dan ook weer zo'n merk zijn, dat je juist dan bepaalde mensen afschrikt.
Ja. Oh ja. Ja. Maar over die bedrijven gesproken, daar zitten natuurlijk ook gewoon mensen achter, boeren. Ja, zodra kaas dan op grotere schaal geproduceerd kan worden door gisten in een lab, kan de helft van de boeren en hun koeien dan ook meteen met pensioen, vraag ik me af.
Ik denk dat dat sowieso niet zo snel gebeurt. Want over het algemeen is de kaas zoals we hem nu kennen in Nederland gewoon heel populair. En genieten boeren ook wel volgens mij van veel maatschappelijke steun. Dus dat iets wat dan ervoor zorgt dat die helemaal weggeconcurreerd worden. Ik denk dat dat hoe dan ook niet zo geaccepteerd wordt. En ik denk ook wel dat er altijd mensen blijven die gewoon heel erg veel waarde hechten aan de normale kaas, weet al, die gewoon van melk komt zoals het hoort. Of dat natuurlijker voelt voor ze om kaas op die manier te eten. Ja. Dus hoogstwaarschijnlijk, als dit op de markt komt en er is ook vraag naar, dan gaan die twee naast elkaar bestaan.
Ja, dus die acceptatie heeft ook nog wel even nodig. Dat is bijna bij alles zo, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies.
Als we nou naar andere voedselproducten kijken, wat zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van dat zouden we misschien met gisten of op een diervriendelijkere manier kunnen maken? Waar kunnen we dan aan denken?
Met gisten of ja, hebben sowieso een beetje een vraag dat we juist van dierlijke eiwitten af willen. Dus dat is dan niet alleen zuivel, maar ook de eiwitten die je in vlees krijgt. Van kunnen we dat niet op een andere manier doen?
Ja.
En de hele brede term daarvoor is eigenlijk cellulaire agricultuur. Dat klinkt heel erg futuristisch, maar... Dat
klinkt heel cool eigenlijk. Ja. Ja, het zou een heel mooi scrabblewoord zijn. Mm-hmm. Volgens mij mag je niet zoveel leggen.
En daar zou je kunnen denken aan dingen zoals kweekvlees of kweekleer. En ook gisten die andere eiwit... bijvoorbeeld eiwitpoeder die je misschien voor het sporten zou... doen door een shake, dat je dat van die bron krijgt in plaats van dierlijke bronnen. Dus er zijn best wel wat voorbeelden van, zeker.
Wel een leuk weetje. Het eerste kweekvleesworstje is hier in Nemo, in het Nemo Science Museum, gepresenteerd.
Oh, oké. Okay.
Dus, en zit ook in de collectie, dus dat is wel een mooi. Ja, het ziet er eerlijk gezegd niet uit. Het is gewoon een heel eenvoudig worstje. Maar het is natuurlijk super cool wat er allemaal voor wetenschap achter zit.
Ja.
En hoe ze dat hebben gedaan.
Ja. Is er ook al geproefd aan?
Nee, hij is blijkbaar. Ja, hij is onwijs duur. Dus en ik zou je ook niet aanraden om hem nu nog te proeven. Dat is alweer jaren geleden dit.
Blijft hij ook al goed, de kweekvleesworstje?
Ik durf het niet te zeggen. Volgens mij zit hij in de vriezer. Maar dit weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet alleen wel dat hij hier gepresenteerd is. En dat is toch wel echt een bijzonder moment. Als we naar de verre toekomst kijken, zouden daar wel mogelijkheden kunnen zijn.
Ja, ja, over die verre toekomst gesproken dan, Sophie. Ja, als we een blik vooruit werpen op de menukaart van de toekomst.
Mm-hmm.
Welk plantaardig toetje kunnen we daar dan volgens jou verwachten?
Ik denk op de menukaart van de toekomst dat je heel veel veganistische cheesecakes en taartjes en dat soort dingen kunt verwachten. Ik ben benieuwd of de diervrije kaas uiteindelijk zo'n punt bereikt dat het zo lekker is dat je het ook gewoon zo in een kaasplankje als toetje kunt en wilt bestellen. Maar op het moment zijn ze ook bezig met plantaardige ijs en zo te ontwikkelen. Dat wordt ook al verkocht in Amerika en in Singapore, als ik het goed heb. Dus de weg daar naartoe begint nu al eigenlijk een beetje vorm te geven.
Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht over diervrij zuivel.
Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, een andere oplossing, maar wel dezelfde host.
Met mij dus Robert Visser.
En met mij Noor Eldin Emara.
Met dank aan Dimitri van Tel en Elvira Elzinga. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.